De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Oude Testament, in het eerste boek, het boek Genesis, en daarvan het 45ste hoofdstuk. Genesis 45. Daar lezen wij: toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden, en hij riep: doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broederen bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat de Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broederen: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden, want ze waren verschrikt voor zijn aangezicht. En Jozef zeide tot zijn broers: nader toch tot mij. En zij naderden. Toen zeide hij: ik ben Jozef, uw broeder, dien gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu, wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis des levens. Want het zijn nu 2 jaren van honger in het midden van het land, en er zijn nog 5 jaren in de welke geen ploeging nog oogst zijn zal. Maar God heeft mij voor uw lieder aangezicht heen gezonden, om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. Haast u en trekt op tot mijn vader en zegt tot hem: alzo zegt uw zoon Jozef, God heeft mij tot een heer over het ganse Egypteland gesteld, kom af tot mij, vertoef niet. En gij zult in het land Goshen wonen en nabij mij wezen, gij en uw zonen en de zonen uw zonen, en uw schapen en uw runderen en al wat gij hebt. En ik zal u al daar onderhouden, want er zullen nog 5 jaren van honger zijn, opdat gij niet verarmt, gij en uw huis en alles wat gij hebt. En zie, uw ogen zien het, en de ogen van mijn broeder Benjamin, dat mijn mond tot u spreekt. En boodschap mijn vader al mijn heerlijkheid in Egypte en alles wat gij gezien hebt, en haast u en brengt mijn vader herwaarts af. En hij viel aan de hals van Benjamin zijn broeder en weende, en Benjamin weende aan zijn hals. En hij kuste al zijn broers en hij weende over hen, en daarna spraken zijn broers met hem. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zei: Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen van zijn knechten. En Farao zeide tot Jozef: zeg tot uw broederen, doe dit, laat uw beesten en trekt heen, gaat naar het land Kanaan, neemt uw vader en uw huisgezinnen en kom tot mij, en ik zal u het beste van Egypteland geven, en gij zult het vette van dit land eten. Ge zijt toch gelast, doe dit, neemt u uit Egypteland wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagens naar Farao's bevel, ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen, iedereen wisselklederen, maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijks zond hij 10 ezels dragende van het beste van Egypte, en 10 ezelinnen dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en zij vertrokken, en hij zeide tot hen: verstoort u niet op de weg. En zij trokken op uit Egypte en zij kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hen te voeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide: het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien, eer ik sterf. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor vanmorgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 45. En daarvan nader het vierde vers, het middelste gedeelte, waar staat: Ik ben Jozef, uw broeder. En ook vers 26a. Toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. Ik ben Jozef, uw broeder. En toen boodschapten zij hem, zeggende: Jozef leeft nog. In de eerste gedachte willen we stilstaan bij de afschuwelijkheid van de zonde. En in onze tweede gedachte bij de rijkdom van goddelijke genade. De afschuwelijkheid van de zonde en de rijkdom van de goddelijke genade. Gemeente, jongens en meisjes, het is Advent. En dat wil zeggen dat we gaan naar de grote ontknoping van heel het wereldgebeuren tegemoet. En alle schijnbaar verwarde draden, die worden uit elkaar gehaald. En het patroon van Gods leiding wordt zichtbaar. En dat heeft twee kanten. Aan de ene kant schrik en verrassing. Angst en vrees. Dood en leven. En in elk geval en voor elk leven komt de waarheid aan het licht. En in deze geschiedenis, een van de hoogtepunten van de Jozefgeschiedenis, gaat het ook om de grote onthulling. We vinden hier reeds de schaduwen van het komen van de Heer Jezus op de jongste dag. Hoe zullen wij die beleven? De schrik en de verbijstering van de volkomen uit hun evenwicht gebrachte broers staat hier eigenlijk model voor de angst van mensen die niets anders hebben gedaan dan de schuld van hun leven camoufleren, maar ook de barmhartigheid van Jozef is een teken. Dat is een schaduw van de liefde van de Heer Jezus, waarmee hij zich aan de zijnen openbaart. En voor ons gaat het erom hoe dat wij de beslissende confrontatie op de laatste dag zullen doorstaan. En in Genesis 45, de geschiedenis die beschrijft, dan blijkt ook bij uitstek dat de raad van God dwars door ons zondig handelen heen van mensen wordt vervuld. Want Jozef is in deze geschiedenis het type van de Heer Jezus. En de jongens en meisjes, ik ben blij dat ik je vanmorgen weer in de kerk mag zien. De jongens en meisjes die kennen die geschiedenis van Jozef vast wel. Het begint met die dromen. Weet je nog? Eerst die aren, later die koeien en dan uiteindelijk de sterren die voor hem buigen. En dan uiteindelijk moeten zijn broers ook nog buigen. Ja, het begint met die dromen die Jozef had. En daarnaast, dat weet je wel, was hij ook nog de oogappel van vader Jacob. Hij mocht wat meer dan de anderen. En dan besluiten ze eigenlijk, want dat is de jaloersheid wat in een mens zit, kunnen we niet tegen. Ja, en dan besluiten ze hem om als slaaf te verkopen naar Egypte. Jozef moet verdwijnen. Hij is het niet waard om te leven. En nooit mag hij eigenlijk meer terugkeren. Dat was nou de bedoeling van die broers. En iets dergelijks beluisteren we ook eeuwen later, als de Joden dit roepen over de Heer Jezus. Jullie kennen de geschiedenis ook wel, wat er met de Heer Jezus is gebeurd. Hij wordt in een tweetal gesteld, Barabbas of hij. En dan zeggen ze: weg met deze. Hij is het niet waard dat hij leeft. Kruisig hem, kruisig hem. En daarom is deze Jozef in deze geschiedenis niet het type van die dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus. de Heer Jezus Christus, die ook door zijn broederen is verstoten. Ja, hij is verstoten door ons allen. Ook al zijn we onder de waarheid grootgebracht, ook al dragen we het teken van het verbond aan ons voorhoofd. Wij allen verwerpen hem en zijn hem vijandig gezind. En wij allen dulden zijn koninkrijkschappij niet en wijzen zijn juk af. En wij zeggen ook in ons hart, wijk van mij, want aan de kennis uwer wegen hebben wij geen lust. En als we dan teruggaan naar de geschiedenis, dan zien we dat Jozef hier onderkoning is geworden in Egypte. En hij ziet zijn dromen helemaal vervuld, want iedereen buigt voor hem, alleen zijn broers nog niet. En onwetend van alles wat er in die laatste jaren is gebeurd, en pogend over hun schild heen te leven, ze willen hun geweten ook een beetje sussen, proberen ze hun veestapel in leven te houden daar in Canaan. Maar dan wordt het steeds moeilijker. De magere jaren komen ook in Canaan. Er is hongersnood. De koeien worden mager, de aarde loos. En dat is geen toeval, gemeente. Nee, mensen leven en ook mensenbedrijf, denkt u daar ook eens aan in deze coronatijd, waar het voor velen ook heel moeilijk is. God voert zijn plan uit, ook al begrijpen wij het niet. En u moet altijd maar zo denken, daar waar het verstand ophoudt, begint het geloof. En daar waar het geloof ophoudt, begint het verstand. Dan gaan we alles menselijk beredeneren, zover zelfs dat we proberen God te beredeneren. Nee, mensenleven en mensenbedrijf is niet een grillig heen en weer gesmeten lot, maar dat is de leiding van God, die alles werkt naar de raad van zijn wil en die heen werkt naar de ontknoping. En uitgerekend zij die thuis liever niet over Egypte gesproken zullen hebben, die moesten nou naar Egypte gaan. En vader Jacob spoort ze aan en ze gaan. Nou, we weten het, ze komen daar aan dat paleis. Een vriendelijke ontvangst krijgen ze niet. Want die onderkoning lijkt toch maar een basheer te zijn. En die ziet die eenvoudige, eenzame graankooplieden aan voor spionnen. En die ondanks hun herhaalde verzekering dat ze toch wel eerlijk zijn, hen blijft beschuldigen van spionageactiviteit. En zonder pardon worden ze 3 dagen in de gevangenis gezet. En daarna mogen ze alleen naar huis als Simeon achterblijft als gijzelaar. Ze mogen alleen maar terugkomen als ze hun jongste broer meenemen. Nou, je begrijpt dat al, jongens en meisjes, ze hebben geen keus meer. Nee, ze nemen ze Benjamin niet mee, dan worden ze als spionnen terechtgesteld. En blijven ze weg, nou, dan blijft Simeon in Egypte en sterven ze alle in Canaan van de honger. Ja, je begrijpt het, ze zitten muurvast en zo worden de broers getoetst. Want die verkoop van Jozef, ze zijn het nooit kwijtgeraakt. En wat ze ook geprobeerd hebben, steeds zagen ze dat beeld maar voor ogen van die jongen die om een ontferming smeekte toen zijn stem daar in die put klonk, maar ze hem ingeworpen hadden. Ja, en dat kwam steeds maar weer in hun herinnering. En ze zagen het ook aan de grijze haren van hun vader. En nu, bij het verhoor in de gevangenis, zien ze telkens weer hun eigen schuld terug. En wat misschien al die jaren als een onuitgesproken zaak tussen hen knelde, nou, dat komt dan naar voren in hun eerste ontmoeting. En ze moeten het ook belijden en beleven. En ze weten, wij moeten boeten voor wat wij onze broer hebben aangedaan. En zo, door het doen van Jozef, gaan de broers zich nu weer eens afvragen wat God hun aandoet. En langzaamaan ontwaakt er iets van hun schuldbesef. En gelukkig schijnt het de tweede keer als ze terugkomen allemaal mee te vallen. Simeon komt uit de gevangenis. Die onderkoning is ook weer wat minder bars. En ze mogen zelfs met hem dineren. En wat is dat? Wat wordt nu Benjamin, die andere zoon van Rachel, voortgetrokken? Ja, ze worden echter niet meer jaloers. En opgelucht aanvaarden ze hun terugreis. Totdat Benjamin beschuldigd van diefstal gearresteerd wordt. En als die dan gearresteerd wordt, dan blijkt hoe volledig hun gezindheid veranderd is. Want dan vertrekken ze niet terug naar Canaan. Nee, ze gaan met Benjamin terug naar het paleis. Ze gaan mee terug en Juda houdt een indringend pleidooi, waarin hij tot twee keer toe herinnert aan die dode broer, om zijn jongste broer vrij te krijgen. Bijzonder, hè, vindt u niet? En dan zegt hij, want hoe zou ik optrekken tot mijn vader, indien de jongeling niet met mij was, opdat ik het verdriet niet zie welke mijn vader overkomen zou. Nou, als je daar goed over nadenkt, zijn nu de rollen omgedraaid. In doodan smeekte hun broer om erbarming en nu doen zij het. Ze zijn echt helemaal murf. Maar dan is het ook genoeg. Meer bevestiging van hun veranderde instelling is niet nodig. En dan lezen we in het eerste vers. Toen kon zich Jozef niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. Dus zodra ze bij elkaar zijn, zegt hij wat hij al eerder had willen zeggen, maar wat hij nog niet kon. Ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Nou jongens en meisjes, als je daar goed over nadenkt, dan staat dan je broer, waarvan je denkt dat hij misschien wel dood is, die je in de put gegooid hebt. Nou, ik denk dat die jongens die daar stonden, die broers, dat die naar adem gehad hebben. Wie had dat kunnen denken? Verstaan ze het goed? Jozef verkocht en doodgezwegen, nu in levende lijven voor hen. En dan ook nog als machthebber. Nou, ze deinzen van schrik van hem terug. Ook dat nog. En ze denken, wat zal ons nu toch boven ons hoofd hangen? Hij, hun verachte broer, hun om een ontferming kermend slachtoffer, nu hun rechter. En ze vragen zich al af, zal hij misschien medelijden met hen krijgen? Nu ze voor de schuld van hun verleden geplaatst worden? Nu spat hun zorgvuldig opgebouwde en gecamoufleerde leventje uiteen. En nu vallen alle zekerheden weg. Nou, je kunt u wel indenken, ze zouden wel door de grond willen zakken. Wat een dodelijk uur. Wat een uur van onthulling. Nu de maskers afvallen, nu ze geconfronteerd worden met hun verzwegen en verdrongen schuld, nu zonder omwegen hun misdaad wordt genoemd, want Jozef draait er niet omheen. Hij zegt, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. En pijnlijk nauwkeurig wordt alles vermeld. Weet je nog hoe je broederband verscheurd hebt? Ja, gemeente jongens en meisjes, als je hier goed over nadenkt, dan onthult ons meteen iets over het laatste uur. Over het laatste uur met de confrontatie met de Heere Jezus voor ons. En als heel ons leven, als heel ons verleden wordt opgewoeld en naar boven gehaald, en alles daarop uitloopt, en als Jezus terugkomt op de wolken des hemels, en hij zal voor de mensen die dan bestaan zichzelf bekend maken, en als hij zal zeggen, ik ben Jezus, ik ben Jezus die door u, ja, wat deed u, wat deed jij met hem? En dat ik ben, zal gehoord worden door iedereen. Door mensen die van hem gehoord hebben. Die door de Heilige Geest overtuigd zijn geraakt van hun eigen zonde en schuld. die ook om vergeving hebben leren bidden zonder onder belijdenis van hun zonden. En die het ook geleerd hebben in hem te geloven als hun zaligmaker. Maar het zal net zo goed gehoord worden door mensen, door hen die wel van hem hoorden en die niet geloofd hebben. Die hem genegeerd, die hem doodgezwegen hebben en die zich van hem wilden ontdoen. Zou dat voor de zulken niet één grote wanhoop worden? Wie zou zich dan niet willen verbergen voor hem, die ook als rechter komt en in grote koninklijke macht die meer dan Jozef is? Wie zal op die grote morgen bukken voor zijn majesteit? Is het niet om door de grond te gaan? En dan nog verdiend ook. En dat zou het ook voor die broers zijn. Als Jozef niet meer gezegd had: hij vergeldt geen kwaad met kwaad. En hij zegt: kom toch naderbij. Ik ben Jozef, uw broeder. En hij begint eraan te herinneren wat hij feitelijk is. Uw broeder. Want dat is voor hem het voornaamste gebleven. En dat is meteen ook het wonder van Gods genade in Jozef. En het zou heel menselijk en het zou ook heel begrijpelijk zijn geweest als hij gezegd had: ja, ik ben Jozef die eens jullie broer was. Maar ik schaam me ervoor van zulke booswichten nog een broer genoemd te worden. En daarom, er is niets meer tussen ons. Maar gemeente, niets van dat alles. Geen aanklacht, geen verwijt. Ook al worden de dingen dan wel bij hun naam genoemd. Maar hij zegt: kom naderbij, kom dichterbij. En Jozef komt zelf van zijn troon af en hij omarmt zijn broers, hij aanvaardt zijn moordenaars, hij gaat midden tussen hen instaan, er is helemaal geen afstand meer en ze zien hem niet meer als rechter, maar eerst en vooral als broeder. En u begrijpt het wel, daarmee is het kwaad natuurlijk niet goed gepraat, het dooddom wordt eerlijk genoemd, de afgrond van schuld gaat open. Niet ik, maar jullie hebben de band verbroken, je hebt je eigen bloed verloochend, maar toch, uw broeder, wij horen nog bij elkaar. En dit werk van de geest van Christus is in de Heer Jezus zelf heel duidelijk en rijk naar voren gekomen. En zo is hij begonnen met zijn komen naar deze wereld. En tot ons, mensen, niet om te veroordelen, maar om te behouden. En zo komt hij ook vanmorgen hier in Oud-Beijerland, onthullend en verzoenend. En hij zegt het ook vanmorgen: ik ben Jezus, uw broeder. Zo kwam de Heiland op aarde. Hij kwam van zijn troon af, legde zijn heerlijkheid af voor mensen met een belast verleden, met een kwaad geweten, voor schuldigen. En ze kregen de schrik van hun leven. En je leest dat ook in de adventsgeschiedenissen en rondom het kerstgebeuren. Daar lees je ook veel van vrees. Denk maar aan Zacharias als de engel hem verschijnt. Denk ook maar aan Maria. Denk aan de herders ook in de velden van Efrata. Vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap. Ze schrokken allemaal en geen wonder, want wie kan de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bestaan als hij verschijnt? En dat is al zo als hij als kind op deze aarde komt. En hoe zal het dan zijn wanneer hij als rechter zal optreden? Maar telkens weer klinkt het als een grote verrassing, ook vanmorgen. En de Heere zegt ook vanmorgen, vrees niet. Er komt geen toorn. Er komt geen oordeel. Nee, integendeel. Dat mag ik u ook vanmorgen preken. U is heden de heiland geboren. Jezus, zaligmaker, is zijn naam. Niet gekomen om te verderven, maar gekomen om te redden. Niet om af te stoten, maar om te omhelzen. En Jezus heeft die broederband bewaard, gemeente. Ondanks verraad, ondanks verloochening, ondanks verlating. En een van de eerste dingen die hij zei na zijn opstanding was: ga naar mijn broeders. Ja, en dan valt er van die broeders heel wat te zeggen. Beslist niet veel goeds, integendeel. Maar er zijn gelukkig alleen maar heerlijke dingen te zeggen van hem, die dwars door alles heen de band aan zondaren, aan mensen die hem van nature wegwerken en doodzwijgen, heeft vastgehouden. Zelfs nu, nu hij leeft in heerlijkheid en hij alle macht heeft in hemel en op aarde, schaamt hij zich niet om zijn volk, zijn broeders te noemen. En zo zal hij ook terugkomen, zegenend voor zijn volk, hen als het ware omhelzend. En dan kunnen of durven zij die hem hebben liefgekregen amper geloven, wij broeders van de Heer Jezus, wij aan hem verbonden, wij door hem omhelst. Ja, zegt Jezus, o zeker, je hebt heel wat gedaan, je hebt heel wat misdaan. Nee, je deugt niet, je hebt gezondigd, je hebt er ook nog vaak overheen geleefd, maar ondanks alles, ik ben Jezus, uw broeder. In je schuldbesef kan je keel dichtsnoeren, maar zie je de bewogenheid, gemeente, van zijn liefde. Kom toch dichterbij, zegt Jozef. Zo trekt ook vanmorgen en lokt ook de Heer Jezus. Zo wil hij u en jou bij zich hebben. Kom toch dichterbij. En we leren nog iets uit deze geschiedenis. Jozef blijft niet staan bij wat mensen hem hebben aangedaan, want in vers 7 zegt hij: doch God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Ja, gelouterd door een leerschool van ongeveer 13 jaar ziet hij in het geloof de lijden samenkomen. Aan de ene kant de lijn verkocht en uitgezonden. En dwars door de misdaad van die broers heen verricht de Heere zijn heilsdaad. En hij leidt alles naar zijn raad, gemeente, naar het goede doel. Want zo hebben later de meerdere Jozef de Heere Jezus verraden en verloochend en gekruisigd. En tegelijk, God gaf hem over in de hand van zondaren. Gij hebt hem gedood, zegt Petrus op de Pinksterdag, naar de raad en voorkennis van God. Ja, één mens moest lijden, opdat niet een geheel volk verloren zou gaan. En bij zoveel ontferming, bij zoveel barmhartigheid, past geen geredeneer meer. Nee, dan blijft er alleen maar aanbidding over. En gezegend zijn we als we dat mogen beleven. Als onze bekommerdheid wegsmelt onder de kussen van zijn mond en versmoort in de omhelzing om ons leven. Ja, dat is erg groot. En als je dat mag ervaren in je leven, ach, daar kun je met je verstand niet bij. Nee, en toch zal het dan zo zijn. Ook bij die laatste confrontatie, als we de grote ontknoping van onze levensleidingen van heel het wereldgebeuren beleven. Dan zal Jezus zeggen tot een ieder die hem vreest: ik ben uw broeder. En letten we dan in de tweede gedachte op de rijkdom van goddelijke genade. We hebben het al gezongen. Daarna toog Israël uitgedreven door het nooddruft tot behoud van het leven naar het rijk Egypte. Jacob kwam als vreemdeling in het land van Gam. Daar groeide en bloeide zijn geslacht en overtrof zijn vijandsmacht. Ja, de rijkdom van goddelijke genade. Want dan lezen we in ons tweede tekstgedeelte in vers 26. Toen boodschapten ze hem zeggende, Jozef leeft nog, ja. Ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Ja, ik heb het al gezegd, wijk van ons, want aan de kennis uw wegen hebben wij geen lust. Maar gemeente, voor degene die door de prediking van het woord, dat scherp het hart indringt, deze boodschap aanvaardt, keert vandaag het oordeel weer tot gerechtigheid. En voor hen die dit hebben mogen beleven in hun leven, geldt ook vandaag, Jozef leeft nog. En hij is heerser over gans Egypteland. En dan mag je met die oude, dan mag je met die grijze, moedeloze Jacob uitroepen, het is genoeg. Jozef leeft nog. Ik zal tot hem gaan en ik zal hem al mijn zonden en overtredingen belijden. Ja, het is genoeg en ik zal tot hem gaan om hem te zien, voordat ik sterf. En gezegend bent u en ben jij, als dit je voornemen vandaag mag zijn en dat ook mag zijn op de reis naar het vaderhuis hierboven, gedreven door Jozefs woord en vervoerd op Jozefwagens. Nee, je zult dan niet te vergeefs strijden, gemeente. Want Paulus heeft het uitgeroepen dat alle die op deze wijze op weg gaan en de goede strijd strijden, eenmaal gekroond zullen worden in het huis van die meerdere Jozef. En dat je daar ook gespijzigd zult worden door het vette van het vaderland hierboven. Toen boodschapten zij hem zeggende, Jozef leeft nog. Ja, uit Egypte thuisgekomen, riepen de zonen van Jozef, van Jacob, dit hun vrouw, hun kinderen, maar in het bijzonder hun vader toe. Jozef leeft nog. En hoe waren die broers daar nou achtergekomen? Waren ze daar nou uit zichzelf achtergekomen? Nee, tot deze kennis waren ze niet gekomen uit eigen beweging. En ook niet door onderzoek dat van hen zelf was uitgegaan. Ze zijn niet tot die kennis gekomen omdat zij eerst berouw hadden gekregen over wat ze 22 jaar geleden hun broer hadden aangedaan. Nee, nee, nooit zal hun hart verbroken worden over de zonde dan door het evangelie en het woord van Gods genade. En niemand wil zichzelf schuldig kennen voor God. Geen mens zal zijn ongerechtigheden en zonden voor God gaan belijden, tenzij dat hij of zij hoort dat er verlossing is en een weg ter ontkoming. En we zien dat ook heel duidelijk in deze geschiedenis. Nee, niet Jozefs broer waren de eerste die opgingen naar Jozef. Nee, ze werden door de nood gedreven en door Gods hand werden ze naar Egypte geleid. En ze zijn gegaan omdat ze niet anders konden. Omdat ze anders in Kanaan gestorven zouden zijn van de honger. En we mogen in deze geschiedenis een blik slaan dan ook wat ik u al zei in het hart van koning Jezus. Als de meerdere behouder van het leven. De meerdere Jozef. Want wanneer de Heer het tegenspoed in ons leven brengt en ons ogenschijnlijk streng behandelt, dan zeggen we, hij heeft hard, hij heeft streng tot ons gesproken. En dan stemmen we in met vader Jacob. Wie is toch die man? Waarom behandelt hij ons zo? Jozef is niet meer, Simeon niet, en ontneemt u mij ook nog mijn Benjamin. En dan kan het zijn dat het in het hart gaat leven. Al deze dingen zijn tegen mij. Ja, zo gaat het vaak in het leven van Gods kinderen op weg naar de hemel. En Christus handelt zo om ons te ontdekken aan onze zonden. Misschien aan onze zonden die we ook 22 jaar geleden begingen. Zoals bij de broers van Jozef. Denk erom, gemeente, jongens en meisjes, we zondigen niet goedkoop. Maar de meerdere Jozef, hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hij straft ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zover het Westen verwijderd is van het Oosten, zo doet hij onze overtredingen van ons. Maar dat geldt echter alleen indien wij onze zonden belijden. Want anders zal hij wel met ons handelen naar onze zonden. Dan zal hij ons wel straffen naar onze ongerechtigheden. Dan zullen de verlorenen eeuwig moeten ervaren. Maar indien we hier komen tot een waarachtige bekentenis van onze ongerechtigheden, nee, dan handelt hij nooit met ons naar onze zonden. En toch kan God geen andere weg gaan met zijn kinderen. Want indien de Heer Jezus niet op deze wijze met ons handelt, dan zouden we verloren gaan in onze zonden. En dan zouden we nooit tot onze bekentenis komen dat we moordenaars zijn van de Zoon van God. En hem hebben overgegeven tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En als we dan de geschiedenis doorlezen, dan zien we de geschiedenis van die beker. Die zit daar in die zak van Benjamin. En die wordt daar gevonden. En ze zijn totaal verslagen. En dan komen ze terug in dat paleis en dan kijkt Jozef hen ook nog boos aan. En zegt hij, zie je wel, ik heb het wel gedacht dat jullie met oneerlijke bedoelingen gekomen zijn. Nee, integendeel. Jozefs hart schrijt. En zijn ziel die weent. Omdat hij ze op deze manier behandelen moet. En wat zien we dan? Dan zijn die zonen van Jozef of van Jacob helemaal sprakeloos. De bewijzen zijn aangevoerd, de beker zit in die zak van Benjamin. Ze kunnen er niets tegen inbrengen en ze hebben het alle gezien. En dan treedt Juda naar voren, Juda. En hij vertelt wat hij tegen zijn oude vader gezegd heeft toen ze afreisden uit Canaan. En hij besluit zijn pleidooi ook met indrukwekkende woorden en hij zegt, laat mij uw slaaf zijn, laat mij uw dienaar zijn, maar zend mijn broers met Benjamin heen tot mijn vader, opdat zijn grijze haren niet met droefenis ten grave dalen. En als Jozef dan bemerkt dat hem alles zonder onwegen vertelt en dat ze niet meer vallen in die zonde van 22 jaar geleden, en als hij dan ziet dat er geen bedrog meer is in het hart van zijn broers, en als zich Juda dan ook nog als borg stelt voor hun broer Benjamin, dan lezen wij dus dat Jozef zich niet langer bedwingen kan. En dan roept hij het uit, doet alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hen als Jozef zich aan zijn broers bekend maakt. Nee, op dit moment kan er geen enkele Egyptenaar bij zijn. Nee, er kan geen mens getuige zijn van hoe Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. Maar ook wat de broers aan Jozef verklaren. En geen mens, gemeente, geen mens kan het geheim inzien dat wij aan Jezus verklaren en wat Jezus aan ons verklaart. Er zijn twee geheimen in ons leven. In mijn leven, in het leven van Gods kinderen, die we aan niemand vertellen kunnen. En in de eerste plaats is dat het geheim van onze zonde. Hoe groot, hoe goddeloos, hoe langdurig en hoe hemeltergend ze zijn. Niemand weet dat dan ik alleen. En dat ligt hoogst persoonlijk. En dat is een geheim dat we met onze liefste vriend nog niet willen delen. En dat tegen niemand kunnen of durven zeggen hoe goddeloos en hoe zondig dat we zijn. en hoe menigmaal dat we Gods geboden hebben overtreden in gedachten, woorden en werken. Maar daartegenover staat dat andere geheim, dat ook zo persoonlijk ligt. Ja, dat is die nieuwe naam, die niemand kent dan die hem ontvangt. En dat is de zoete inspraak van Gods vergevende genade, wanneer Hij ons laat weten hoe lief Hij ons heeft en met hoeveel barmhartigheid Hij bewogen is over ons en welke prijs het Hem gekost heeft om ons van onze zonden te verlossen. Doet alle man voor mijn aangezicht uitgaan. Kent u, ken jij dat geheim, die verborgen omgang met God, wanneer je als een overtuigde zondaar voor hem ingewonnen bent, en dat je zonder iets te verzwijgen bekent tegen al de geboden Gods zwaar en vaak te hebben overtreden. Ja, in deze geschiedenis geeft Judas zijn leven voor dat van zijn broers. Ja, en wanneer we het aan God gewonnen mogen geven, dan verliezen we ons leven. Dan maken we geen enkel voorbehoud en dan mogen we neerzinken op Gods ontferming. En dat is een werk dat God met ons in het verborgen doet. Daar kan niemand bij zijn. Dat weten Jezus en ik alleen. En wanneer Jozef zich aan zijn broers bekend maakt, dan is hij de eerste die spreekt. Ja, ze leven al langere tijd van zijn goederen, maar ze kenden hem nog niet. Kent u, ken jij die plaats, die tijden die er in het leven van Gods kinderen kunnen zijn? Jezus die zich bekend maakt en zich door zijn woord aan u of jou verbindt? Nee, gemeente, die broers van Jozef hoorden niet bij die mensen die je in de kerk nogal eens tegenkomt. Mensen die zeggen, ja, Jezus ken ik wel niet, maar ik geloof toch dat ik een kind van God ben. Dat is een uiterst gevaarlijke gedachtegang. En ik ontken niet dat er kinderen van God zijn, van wie ik overtuigd ben dat het nieuwe leven in hen verheerlijkt is. Maar ik zou zo blij zijn als ze dat niet van zichzelf zouden zeggen, voordat ze rust gevonden hebben in de kennis van de meerdere van Jozef. En ik geloof dat het ware werk van God geen rust kent buiten de gemeenschap met Christus. En laten we dan ook nog een blik werpen in het leven van Jacob. Ja, daar zit hij, 130 jaar oud. Daar zit hij, grijs geworden, eenzaam, somber in zijn huis in Canaan. Ja, daar zit hij die de belofte van God draagt. Daar zit hij die de belofte van Abraham gekomen zijn in het beloofde land. Maar hij beschouwt zich als een vreemdeling op aarde. Want zijn land wordt door hongersnood geteisterd en zijn gezin is uitgedund. Zijn liefste kind al jaren kwijt en van zijn andere zonen weet hij niet of hij ze nog ooit terug zou zien. Gemeente, in deze zuchtende Jacob wordt de kerk getekend. Leidend aan haar zonden. Leidend aan haar eigen kwaad. Ja, hier wordt de kerk getekend in de diepte van haar ellende. Maar terwijl Jacob zucht, al deze dingen zijn tegen mij. En terwijl hij zegt, als ik van mijn kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Laat God zijn kerk niet los. Want zelfs onder deze omstandigheden is God reeds jaren bezig om Jacob een huis te bereiden. Een koninkrijk te bereiden en de eer en heerlijkheid te bereiden in het beste van Egypteland. Nee, hij wist niet totdat de dag kwam dat de Heer het hem bekend maakte. Maar dan zijn ze er ook allemaal, alle broers van Jozef en Simeon en ook Benjamin. En ze roepen, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. En dan staat er zo opmerkelijk: toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hen niet. Hij kon het niet geloven. Het was te groot. Zijn hart bezweek. Nee, niet van ongeloof, gemeente, maar van niet van geloof, maar van ongeloof. Want onder ongeloof bezwijkt je hart nooit. Maar de liefde maakt een mens niet dood, wel uw ongeloof. Hij geloofde hen niet, staat er. En daarom bezweek zijn hart. En de strijd was zo hevig. Enerzijds die sterke begeerte naar Jozef. Anderzijds die onmogelijkheid. Dit kan toch niet? Jozef is immers 22 jaar weg. Het kan toch niet anders of hij moet dood zijn? Want waarom zou hij dan geen bericht hebben gezonden? Nee, hij geloofde hen niet. Maar, zo staat er, toen zijn zonen al de woorden van Jozef tot hem gesproken hadden en hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, toen werd Jacobs geest levend. Gemeente, waardoor gebeurde dat? Door het getuigenis van de jongens over hoe goed ze het bij Jozef hadden gehad. Ze zullen hem ongetwijfeld alles verteld hebben. Maar weet je hoe het hart van vader Jacob levend wordt? Hoe hij als uit de dood ontwaakte? Lees goed wat er staat. Als zij tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef. Alleen de woorden van Jozef. De woorden van Jezus. Die maken levend. Ja, die broers, die pronkten niet met zichzelf, met de goederen of met die prachtige opperkleren die ze van Jozef hadden gekregen. Nee, ze hebben de woorden van Jozef gesproken. Ja, want wie zal een verslagen geest uit het stof verheffen? Wie kan een verwonde, wie kan een ellendige en een verloren zondaar verlossen in zijn ellende? Ik mag het u vertellen vanmorgen, niemand. Niemand dan Jezus alleen. En je kunt je bekering in meest rijke bewoordingen uitmeten. Maar een verslagen geest kan er niet worden door levend gemaakt. Maar hoe wordt zo iemand dan wel getroost? Gemeente, door Jezus. Door de woorden die hij spreekt, ook vanmorgen. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. Hij is de meerdere Zafnat Paaneah. Dat is het Egyptische woord voor Jozef. Hij is de meerdere Jozef door God gezonden, om de behouder te zijn van zijn volk. Gemeente, waarmee zal ik u troosten? Zal ik u troosten met mijn geluk? Zal ik u troosten met mijn ervaringen? Zal ik u troosten met het goede en zegeningen die God mij schonk? Nee, ik troost je met de woorden van die borg- en zaligmaker. Opdat een ieder die tot hem komt, niet zal omkomen, maar het eeuwige leven zal hebben. Want hij spreekt ook nu nog, ook nu vanmorgen hier in Oud-Beierland, tot het hart van zondaren. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Je hebt je zonden tientallen malen vermenigvuldigd, maar God heeft het ten goede gedacht. En terwijl je bezig bent om de Zoon van God te kruisigen, om het woord van God van je te werpen, verkondigt God verlossing, ook vanmorgen. Verkondigt God verlossing in hem, die door u toedoen in de handen van moordenaars is overgeleverd en aan het kruishout het leven gegeven heeft. Ja, Jacob, hij zag de wagens die Jozef gezonden had, wagens om hem en zijn huisgezin naar het beste van Egypte te voeren. Nee, gemeente, jongens en meisjes, je hoeft niet op eigen kracht naar Jezus. Je hoeft niet door je eigen kunnen en kennen tot hem te gaan. Hij heeft wagens gezonden en hij stuurt ze nog om je te dragen naar de schaapstal. En wat zijn dan die wagens, zul je zeggen? Ach, het is het woord en het zijn de sacramenten, de genademiddelen. En je hoeft niet zelf de weg te zoeken om verlost te worden, want de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij heeft bovendien nog andere wagens, want zijn wagens boven zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getalen. Ja, hij legert zijn engelen rondom degene die hem vrezen, opdat uw voet zich aan geen steen stoot. Dat is de betekenis van de wagens van Farao. En wanneer ik je vanmorgen dit woord van genade verkondig, dan stel ik je de wagens van Farao voor, die hij door Jozef tot je gezonden hebt. De wagens van Jozef, die tot je gekomen zijn. Dan mag je je vastklemmen aan en dan mag je je neerzetten op dit woord van de waarheid. Maar ach, je zult zeggen, ach, ik heb geen kracht. Ik ben nog onbekeerd. Ik ben nog onmachtig. Mijn hart is zo hard. Gemeente, op deze wagens rijden we naar Jozef. En er is geen andere weg tot God dan het vertrouwen op zijn woord dat vanuit zijn mond uitgaat. En zoveel eeuwen lang hebben ellendigen reeds op hem vertrouwd. Ze hebben op hem vertrouwd en ze zijn niet beschaamd geworden. En zo wordt de geest van Jacob levendig. Ja, er staat verder, het is niet slechts een woordspeling van de Heilige Geest. Die heeft het opzettelijk neergeschreven dat Jacob uitroept. Het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Ja, we lazen zojuist dat Jacobs geest bezweken was. Maar als hij van Jezus hoort, als hij van Jozef hoort, dan wordt zijn ziel, dan wordt zijn geest weer levend. Dan gaat Jacob, nee, dan gaat Israël spreken. Want jullie kennen dat ook nog wel, jongens en meisjes, dat Jacob worstelde aan de Jabok. En daar gaf God hem een nieuwe naam. En toen hij aan de hals hing van die engel van het verbond, toen zei hij, ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En toen zei God tegen hem, uw naam zal voortaan niet meer Jacob, maar Israël heten. Ziet u het? Die strijd wordt in het leven van Gods kinderen niet slechts eenmaal gestreden. Want wat gebeurde bij Peniel, dat herhaalt zich nogal eens in het genadeleven. En Jacob sterft pas wanneer hij wachtend op Gods zaligheid zijn voeten bij elkaar legt. En wanneer hij de eeuwige heerlijkheid ingaat. Ja, dan blijft Jacob achter. Dan hoort Jacob bij de huisraad. Waarvan Jozef zegt, uw oog verschone uw huisraad niet. Ach, zolang we op aarde zijn, dan zijn we vleeselijk. En zijn we meer Jacob dan Israël. En toch zijn er ook tijden in ons leven, dat Gode zij dank, Israël triomfeert. En op welke momenten vindt dit plaats? Wanneer we Jozefs woorden horen en wanneer we Jozefs wagens zien. Wanneer hij zijn wagens tot ons zendt en zijn woord ons doet horen en ons de tekenen toont van zijn verbond. En wij in het gebroken brood en in de vergoten wijn. De tekenen van zijn liefde, van zijn genade en van zijn ontferming zien. En we mogen dan alles verlaten. En dan mogen we met Israël zeggen, het is genoeg. Ja, dan hoeven de zonen van Jacob zelfs hun versierde gewaden en Jozefs geschenken niet te tonen. En als Jacob het woord van Jozef hoort, en als hij de wagens van Jozef ziet, dan zegt hij, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Ja, in deze geschiedenis zien we dat Israël nogmaals alles achterlaat. Zelfs het beloofde land. En de Heere geeft er zijn goedkeuring aan. En in het verlaten van zijn huisraad en het op Gods bevel verlaten van het beloofde land gaat Jacob toch de goede weg. Want voor een tijd bereidt de Heere hem een thuis in het beste van Egypteland. Het woord van God tot zijn vader Abraham gesproken, zal daarmee vervuld worden. Ja, 400 jaar zullen ze verdrukt worden in Egypteland. Maar dan zal God aan zijn verbond gedenken. En dan zal hij ze uitvoeren door een machtige arm en een sterke hand. En dan voor de tweede keer, dan verlaat Jacob het beloofde land als een berooide. als een vreemdeling op aarde op weg naar Jozef. Jacob die zo lang gezworven had, 20 jaar bij Laban gewerkt, verkeerd in een vreemd land, daarna in het land der rusten kwam, gaat nu op weg naar Jozef. Want in Kanaan was de wezenlijke rust niet. En ook aan het verblijf in Egypte was door de zonde veel smart verbonden. Maar Jacob wist dat hij onder de vleugelen van Jozef in de gunst van God zou mogen wonen al de dagen van zijn leven. En dat hij op Jozef kosten zou mogen terugkeren naar dat rijk Egypte, waar het hem aan niets zou ontbreken. En zo kon hij zijn huisraad achterlaten. Kunnen wij dat ook? Ach, we zitten soms zo vast aan onze baan, of aan een vriend, of een vriendin. Maar Jozef zegt, uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van gans heel Egypteland, dat zal het uwe zijn. En daarom, gemeente, laat los. Laat los waar je misschien hier zo aangebonden bent. Laat je vrienden los die je in de weg staan om zalig te worden. Laat je vriendin los waarmee je niet samen de Heere kunt vrezen. Laat alles los wat je zielschade kan doen en je hart doet schreeuwen van leegte en van armoede. Mag ik eens vragen, hoe lang verkeer je al in die duisternis? Met een onvervuld leven en een bekommerd gemoed. Zonder waarachtige levensvreugde. Hoe lang nog? Voor die broers duurde dat 22 jaar. En die oude Jacob verkeerde eerst 20 jaar in de ellende bij Laban. En daarna nog 22 jaar in het gemis van Jozef. En je vraagt je af, komt er dan nooit een einde aan? Ja, het einde is in zicht. En Israël zeide, het is genoeg. Mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Die oude Jacob, hij wist het. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. En nog 17 jaar heeft Jacob uit de schatkamers van Jozef mogen leven. En aan het eind van zijn leven zegt hij tenslotte tegen zijn zoons, als ik straks ontslapen zal zijn, breng me dan terug naar het beloofde land. Hij houdt vast aan de belofte van God en hij zegt, begraaf mij in de grafspelong van Machpela. Daar waar Abraham ligt en Sara zijn huisvrouw, waar Isaac begraven ligt en zijn huisvrouw Rebecca en waar ik Lea begraven heb. Jacob wil zijn gedeente zal rusten in de heilige grond. In de verwachting van de stad die fundamenten heeft, dat betere Kanaan, dat een ruimschoots vergoeding zal zijn voor het leed dat hem hier door de zonde overkomen is. En dan zal hij, zijn grote zoon, die niet uit Jozef, maar uit Juda geboren zal worden mogen aanschouwen, want de scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat dat Silom komt en hem zullen alle volken gehoorzaam zijn. Dan zal hij van hem verzadiging van vreugde ontvangen. De liefelijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk zijn rechterhand hem geven. Dan mag je het uitroepen met de strijdende kerk. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Amen. Zingen wij tot slot het feit van 81. Dit doet Jacob zaad aan Egypte denken. En in welk een staat waar het een sprake vond die het niet verstond, God zijn heil wou schenken. Het vijfde vers van Psalm 81.